Hebreeën 7 dus, waar ik deze keer lees vanaf vers 11. En waar staat: indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wien deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. En voor zover het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering, doordien die tot hem gezegd heeft: de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, maar deze, omdat hij in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren, daarna voor de zonde des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt de zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. En dat was dan uiteraard allemaal commentaar op de positie van de Heer Jezus Christus, die volgens het Oude Testament reeds werd aangesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en waarbij gezegd wordt dat dat op zich losstaat van het oud-testamentische priesterschap. Dat heeft dus helemaal niets mee te maken. En daarmee wordt ook meteen vastgesteld dat als er een andere hoge priester opstaat naar een andere orde, dan moet dat noodzakelijk ook zijn onder een ander verbond. Namelijk niet onder het oude, maar onder het nieuwe. Dat is in ieder geval wat in vers 11 en 12 zo zonder meer expliciet naar voren komt. Daar staat immers in vers 11: indien de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het punt is dat het Levitische priesterschap, en dus het priesterschap naar de ordening van Aaron, dat dat onvolmaakt was, onvolkomen, en anders gezegd, het kon niet volkomen maken, of nog korter, het kon niet volmaken. En daarom was het nodig dat een andere priester zou opstaan, en wel een priester naar een andere orde, vanzelfsprekend, want als het Aaronitische en Levitische priesterschap niet volkomen was, dan moest er dus een andere priester opstaan, maar uiteraard naar een andere orde, daar gaat het om. En dat is wat gezegd wordt, daarom werd in het Oude Testament een andere priester, een ander priesterschap aangekondigd. Het betekent gewoon dat de apostel hier de conclusie trekt dat als in Psalm 110, als daar gezegd wordt dat er een priester zou verschijnen naar de ordening van Melchizedek, dat daarmee meteen dus gezegd wordt dat het oude verbond zou verdwijnen. Er zou een priester komen naar een andere orde, noodzakelijk dus ook onder een ander verbond dan het Mozaïsche, dan dat der wet dus. En als dus zo'n priester wordt aangekondigd, betekent het meteen dat er noodzakelijk ook verandering van wet zou zijn. Maar die termen die ontleen ik gewoon aan het volgende vers, dat was vers 12. Want daar staat: want de priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. En bij het woord verandering vertel ik altijd dat het in de Bijbel betekent vervanging. Niet maar een kleine modificatie of wijziging, maar in tegendeel een totale vervanging. Dat betekent het altijd. Dat Nederlandse woord betekende dat nou eenmaal toen deze Statenvertaling gemaakt werd. Dus dat moeten we gewoon weten. En dus staat er, want het priesterschap vervangen zijnde, zo geschiet er noodzakelijk, dat is de consequentie, gevolgtrekking, zo geschiet er noodzakelijk ook verandering der wet. Dat kan niet anders, want onder de wet kan slechts een leviet, dan wel een Aaroniet, wat in de praktijk zo ongeveer hetzelfde is, die kon slechts priester worden. En als er dan een priester verschijnt met een hele andere achtergrond, afstamming en zeker ook uit een hele andere stam van Israël bovendien, dan kan dat niet onder de wet. De wet sluit namelijk die mogelijkheid uit. De wet verklaart alleen tot priester degene die van Aaron afstammen en dus in het algemeen, in ieder geval degene die voortkomen uit Levi. Want dat is de gedachtegang en dat staat hier in wezen dus in deze verse ook. Want er wordt niet voor niks verwezen naar Levi in vers 9 en naar het Levitische priesterschap dus in vers 11. Waarna in vers 13 staat dat degene over wie deze dingen gezegd worden, dat wil zeggen degene over wie gezegd wordt dat die priester is naar de ordening van Melchizedek, die behoort tot een andere stam dan die van Levi uiteraard. Die behoort tot een andere stam, een stam namelijk over welke, of van welke zich niemand ooit tot het altaar begeven heeft. Wel tot de troon, maar niet tot het altaar. Want, vers 14, het is openbaar, dat betekent iedereen weet dat, hè. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda, de stam van Juda dus, gesproten is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Dat staat op, maar ik lees altijd over, hè, want in het Nederlands zeggen we tegenwoordig over. Kortom, over de stam van Juda is niks gesproken over priesterschap. Niet over priesterschap. Onder de wet althans niet. Wel over Levi. Wel, de Heer is niet uit Levi. Als hij dan toch tot priester en zelfs hoge priester wordt aangesteld, dan is dat domweg onder de wet verboden. Dat kan helemaal niet. Als het niettemin toch gebeurt, betekent het dus dat kennelijk om een of andere reden de wet zijn geldigheid verloren heeft. En dat is de strekking eigenlijk van de hele Hebreeënbrief. Want hoe dan ook, de hele Hebreeënbrief spreekt dan over de Heer Jezus in de eerste plaats, natuurlijk. Ik zou bijna zeggen, zoals alle Bijbelboeken. Maar in de Hebreeënbrief ligt dat er dik bovenop. Het spreekt over de Heer Jezus. Maar aan de hand van wat er over de Heer gezegd wordt, wordt geconcludeerd dat dus het oude verbond beëindigd is en het nieuwe is aangebroken. Want de Heer kan slechts hogepriester zijn onder een nieuw verbond. Een nieuw verbond. Eén ter vervanging van het oude, want onder het oude kan het nog helemaal niet. Dus, als de Heer hoge priester is, sterker nog als de Heer onze hoge priester is, dan kan dat alleen als wij leven onder het nieuwe verbond. Want als wij onder de wet dan wel het oude verbond leven, dan kan hij onze hoge priester niet zijn. En nou even, nou we toch zo aardig onder elkaar zijn. Ik zie trouwens dat de deuren openstaan. Maar goed, hè? Maar nou, zo wat zachter praten, als we dan toch zo onder elkaar zijn, dan kunnen we wel even vaststellen, denk ik, dat generaliserend gesproken, en daarvoor excuus, maar dat generaliserend gesproken, degene die onder de wet leven, de Heer ook inderdaad niet kennen als de hoge priester in het algemeen, en zeker niet als hun hoge priester. En zelfs wanneer men de termen wel kent, zal blijken dat men op geen manier weet wat de consequenties daarvan zijn, of wat het betekent. In de praktijk hebben degenen die onder de wet leven geen hoge priester. Ze hebben niemand die hen volkomen zalig maakt. Sterker nog, ander argument dan, degenen die onder de wet leven, leven alsof ze zelf voor hun eigen zaligheid verantwoordelijk zijn. Of ze dat zelf tot stand moeten brengen, bedoel ik uiteraard. Hè? Dat is de gedachtegang. Je kunt het zo controleren. Maar hier staat het gewoon als objectieve waarheid, los van enige levenswijze van wie dan ook, dus vastgegeven, als de Heer hoge priester is, dan kan dat nooit zijn onder het oude verbond en dus ook nooit van degenen die onder het oude verbond leven. En daarom roept de Hebreeënbrief op om uit te gaan buiten de legerplaats, hoewel dat pas staat in hoofdstuk 13, om uit te gaan dus buiten Jeruzalem, uit te gaan in elk geval buiten het Jodendom en buiten de wet, want onder het Jodendom en onder de wet heeft men eigenlijk helemaal geen hoge priester. Nou, je zal het met Caiaphas moeten doen, zeg. Nou ja, die is nou overleden, dus dan kan ik het rustig zeggen, maar je zal het met Caiaphas moeten doen, hè? Zodat het woord Gods gepredikt wordt, dan geeft hij opdracht om de spreker voor de mond te slaan, hè? Om het dan netjes te zeggen. Nou, hoe dat ook zij, wat hier aangekondigd wordt is, het is één ding om vast te stellen dat de Heer hoge priester is geworden. Er staat nog even niet van wie, hè? Want dat maakt de discussie alleen maar ingewikkelder. Hij is hoge priester geworden, omdat God hem daartoe heeft aangesteld. Het heeft niks te maken of met of met of wij het geloven of niet. God heeft hem tot hoge priester aangesteld toen hij hem opwekte uit de dood. En toen hij zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zoals we in hoofdstuk 5 al besproken hebben. God heeft hem aangesteld als hoge priester. Betekent tegelijkertijd dat God kennelijk dan een einde gemaakt heeft aan het oude verbond. En bovendien wordt vastgesteld dat als hij dan toch hoge priester is, dan moet het zijn van een nieuw verbond. Nou ja, wij kennen maar één nieuw verbond. Dus hij is hoge priester van het nieuwe verbond. Dat is de gedachtegang. Dat is een argumentatie waar geen speld tussen te krijgen is. En daarom zouden we gewoon die waarheid op zich moeten aanvaarden. Want onze Heer is uit Juda. Over Juda is wel gesproken in verband met het koningschap. Daar is niks mee mis, maar over priesterschap helemaal niet. Nou, de Heer is koning, daar gaat niks vanaf. Komt hooguit nog wat bij in de toekomst, om het dus zo te zeggen. Hè? Maar de Heer is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is gesteld op de allerhoogste troon die er is. Maar punt is, hij is niet alleen tot koning aangesteld of gezalfd, zoals het al staat in Psalm 2. Maar hij is ook inderdaad aangesteld tot hoge priester. Maar al die dingen niet onder het oude verbond. Hetgeen mij eraan herinnert, dat wij in de wet, dus even een zijlijn dan, dat we in de wet, Exodus, Deuteronomium enzovoorts, en bovendien ook in Petrus, eventueel, lezen dat Israël geroepen was tot koninklijk priesterdom. Dan wel dat Israël geroepen was tot priesterlijk koninkrijk. Dat wil zeggen dat Israël geacht werd geroepen te zijn tot een volk van koningen en priesters. En de aardigheid daarvan is dat als je dat gewoon letterlijk neemt, dan betekent het automatisch dat dat nooit vervuld kon worden in de dagen van het oude verbond. Omdat juist onder het oude verbond het koningschap het priesterschap uitsloot en vice versa. En andersom, hè? Het priesterschap sloot het koningschap uit. Priesterschap, oké, maar dan alleen uit Juda. Koningschap, oké, maar of priesterschap alleen uit Levi. En koningschap, oké, maar dan alleen uit Juda. Dus het was of het een of het ander. En we vinden in het Oud-Testamentische geschiedenis, er zijn zelfs voorbeelden waarbij koningen het presteerden om priesterlijk werk te gaan doen. En het liep gewoon verkeerd af. Saul is daar een mooi voorbeeld van, ja. Ja, nou je dat zegt. Saul in het algemeen is een type van de heerschappij van de wet, eigenlijk. Dat heb ik later eens nagevraagd bij die andere Saul. Hè? De fariseer, nou, de rechtvaardigheid die uit de wet was onberispelijk. Beide Saul, beide de stam van Benjamin, beide een type van de situatie onder de wet. Maar u weet, Saulus van Tarsen, met zijn Griekse naam, de vergriekste naam, werd onderweg naar Damascus gegrepen. Vergis u niet, hij was een afgezant en representant van de hoge priester. Met brieven van de het was alsof hij de hoge priester van het oude verbond zelf was eigenlijk, met die papieren op zak. Maar hij werd onderweg door de Heer opgepakt, want het ging verkeerd. En u weet hoe het met de andere afgelopen is, met koning Saul. De geest Gods verdween van hem en uiteindelijk stierf hij. En moest uiteindelijk in David zijn meerdere erkennen. Waar het maar om gaat, is Saul was koning, maar Saul is tegelijkertijd een type van de situatie onder de wet, dus van de heerschappij van de wet. En toen de koning Saul inderdaad het priesterschap op een of andere wijze bij gelegenheid aan zich trok, verscheen daar Samuel om hem het oordeel aan te zeggen. En het resultaat was dat hij inderdaad gedood werd. Nou ja, de dood vond, of hoe je dat maar zegt. Die twee dingen gingen namelijk niet samen. Er zijn meer voorbeelden van, maar Saul is inderdaad de bekendste, ja. Goed, ik laat het daar maar even bij. Maar waar het om gaat, is dat het twee verschillende dingen zijn. Erkennen wij de Heer als de hoge priester? Ik zeg met opzet niet onze hoge priester, maar erkennen wij de Heer als de door God aangestelde hoge priester? En daar gaat het toch in de eerste plaats om. Dan erkennen wij tegelijkertijd dat God een einde gemaakt heeft, kennelijk aan het oude verbond. En bovendien erkennen wij dan dat een nieuw verbond in werking is getreden. Want hoe het ook zij, het oude verbond werd immers bediend door de priesters en de levieten in de breedte, hè? Het oude verbond, heel de wet, werd bediend door de priesters. Niet alleen de dienst in de tempel of eventueel de tabernakel, maar heel de handhaving van de wet, het onderwijs in de wet, de rechtspraak enzovoorts. En al wat ermee samenhing, behoorde tot de verantwoordelijkheid van de hoge priester in het bijzonder en van de priesters in het algemeen. En als die priesters niet meer actief zijn, buiten werking gesteld worden, omdat er een ander priester naar een andere ordening opstaat enzovoorts, betekent het meteen dat de wet niet eens meer bediend kan worden. En ook niet meer bediend zou moeten worden. Nou ja, dat heb ik eens nagevraagd bij Paulus. Apostel Paulus, nou heet hij ineens Paulus, hè. En die vertelt uitgebreid dat degene... Zal ik het nou eens precies zeggen zoals hij het zegt? Het schijnt onbekend te zijn. Die zegt, degene die de wet onderwijzen weten niet wat zij geloven en wat ze leren. 1 Timotheus is dat, meen ik. Als ik goed heb, 1 Timotheus 1. Ze zijn leraren der wet geworden, niet wetend wat ze zeggen of wat ze doen. Totaal onwetend. Voorkomen verkeerd dus. Inderdaad. Want de punt is, dat is niet het onderwijs. Onderwijs zou dienen te geschieden in het nieuwe verbond uiteraard. En met de nadruk uiteraard op de positie van Christus als de middelaar, de borg, dan wel de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is waar het allemaal om gaat. Dus aan de hand van de positie van Christus wordt onze positie ook bepaald, namelijk niet onder het oude verbond, maar inderdaad onder het nieuwe. En dat staat hier dan ook, hè. Vers 15 dan neemt de draad weer op, eigenlijk in het verlengde van vers 12, want vers 12 zegt, het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet, en dus van het verbond, of hoe het maar heten mag. En vers 15, en dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat. Die tekst moet u wel goed lezen, want punt 1 is de gedachte dat vers 15 aansluit bij vers 12. Vers 13 en 14 geven immers commentaar op vers 12. Die beginnen allebei met want. En dat betekent dat ze commentaar geven op het voorgaande vers, vers 12. Maar de gedachte die in vers 12 naar voren komt, wordt weliswaar toegelicht in vers 13 en 14, maar wordt voortgezet in vers 15. Je zou dus, om dit nou makkelijk te zeggen, je zou dus gewoon vers 13 en 14 beide samen tussen haakjes kunnen zetten voor de gelegenheid, hè? En vers 12 zegt dan, het priesterschap vervangen zijnde, geschiet er ook noodzakelijk vervanging van de wet, van het verbond namelijk. En dan vers 15, en dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden. Want om vers 16 gaat het eigenlijk pas dan. Er verstaat namelijk een priester op die dit niet geworden is naar de wet, namelijk... Die oude wet, namelijk de wet des vleeselijken gebods. U weet toch, de wet is gelegd op het vlees. De Mosaïsche wet vanzelfsprekend. Maar de Heer is dit niet geworden naar de wet des vleeselijken gebods. Namelijk niet onder de Mosaïsche wet. Maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Dus punt 1. Er komt een hoge priester die niet is uit Levi. Consequentie, de wet geldt niet meer. En het volgende argument, dat is dan dat van vers 15 en 16. Er verschijnt een priester niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek, die bovendien dus door de wet niet tot priester gemaakt is, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hoe dan ook, in vers 16 ligt de tegenstelling tussen de wet des vleeselijken gebods en de kracht des onvergankelijke levens. Want vlees staat uiteraard voor vergankelijk leven. En dat is uiteraard het tegenovergestelde van onvergankelijk leven. En de term onvergankelijk leven wordt nog versterkt, benadrukt door het woord kracht dat ervoor staat. Wegens de kracht des onvergankelijke levens. Nou, leven is kracht, maar onvergankelijkheid is uiteraard ook kracht. Hè? Wat is onze kracht? Dat we onvergankelijk leven hebben ontvangen, toch dat we eeuwig leven hebben. Dat is de grootste kracht die wij kennen. De kracht van de opstanding van Christus. Er komt nog meer bij, want het punt is dat de priester van het oude verbond, dat geworden is, krachtens zijn leven. Nou ja, ik bedoel dus, krachtens zijn geboorte. Hij wordt niet priester omdat hij er uitgebreid voor gestudeerd heeft of daartoe gekozen is met de meerderheid van stemmen of weet ik veel, heeft niks te maken met witte rook uit de schoorsteen en zo. Hè? Oh, daar moet ik een eind over zeggen, dat begrijpt iedereen. Dan. Nou, laat maar zitten. Hè, maar een priester die kan er niet voor leren, lijkt wel een leuk vak enzovoorts. Hè? Dat hoop ik te worden, daar ga ik voor studeren, dat bestaat helemaal niet. Een groot misverstand. De priester is priester omdat hij zo geboren is. Paar standen af. Van Aaron en de zoon dus ook.
Je ziet een priester van een ander slag.
Ja, een ander priester en wordt vertaald met een ander slag. Ja, is het ook zo.
En wat we weer naar 2 Korinthe, naar 2 gelaten, 2 vers 21.
En wat staat daar, broeder?
Ik doe de vraag of als het niet is, dat ik vind dat de vaardigheid voor de wet is, zoeken in Christus, dat er geeft, gestorven.
Inderdaad, ja. Nou, daar staat dus inderdaad dat men uit de wet niet kan gerechtvaardigd worden. En dat Christus inderdaad ook niet komt onder de wet als de middelaar of de verlosser. Maar integendeel ook daarna passen. Door de dood, namelijk door zijn dood heen, werd hij bevrijd of bevrijdde hij zich, hoe je dat maar zegt, van het oude verbond. Om daarna de eersteling en dus middelaar ook en eerstgeborene en erfgenaam van het nieuwe verbond te kunnen zijn. Dat is de gedachtegang. En hij is dus inderdaad priester van een ander slag. Maar het punt is, de priester is priester op grond van zijn geboorte. Het is gewoon erfelijk, dat leert de wet. Krachtens, of wegens de kracht van zijn leven, of gewoon krachtens zijn leven. En dus krachtens het leven wat hij heeft, het leven van Levi. En meer in bijzonder natuurlijk het leven van Aaron. Maar de Heer Jezus Christus kan nooit priester worden wegens de kracht van het leven van Levi, want hij was niet uit Levi. Dus dat is sowieso uitgesloten. Maar hij is het geworden krachtens zijn onvergankelijk leven. Want, staat er ook bij het volgende vers, want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid. Daar ligt dus de klemtoon op, hè, zoals ik het nu lees, hè, vers 17. Want hij zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. En hij is er dus wegens de kracht des onvergankelijke levens. Want iemand die onder de wet priester is, krachtens zijn leven, krachtens zijn geboorte, kan het nooit voor eeuwig zijn. Want het leven wat hij ontvangen heeft en waardoor hij zelfs eventueel priester geworden is, dat leven raakt hij kwijt. Of zoals vers 23 zegt, hij wordt door de dood verhinderd te blijven. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. Ja, het punt is natuurlijk, maar dan lopen we op de dingen vooruit, dat de priesters werden door de dood verhinderd te blijven. Maar dat is vol van symboliek en profetie natuurlijk. Want eigenlijk leidt alle priesterschap tot de dood. Niet in de zin van dat elke priester nu eenmaal sterft. Maar de dienst die hij verricht, of het verbond dat hij bedient, is nou eenmaal een bediening des doods. En de priester zelf is daar het voorbeeld van. Ja. Er zit trouwens een aardigheid bij, want in de wet stelt tot priester degene die uit Aaron stammen. En ze zijn het dus krachtens het leven wat ze hebben. En dus met heel hun wezen en heel hun persoon en in principe vanaf hun geboorte. Maar als ze wat mankeren, slechts een bordje gebroken is, zal ik maar zeggen, of iets dergelijks, mogen ze toch geen priester worden. Dat wil zeggen, ze moesten toch volmaakt zijn. En dat is een geweldige uitbeelding van het priesterschap onder het nieuwe verbond. Men wordt priester onder het nieuwe verbond wegens de kracht des onvergankelijke levens. Niet op grond van het leven van Aaron, maar op grond van het leven Gods. Der goddelijke natuur moet men deelachtig zijn dan. Dat is de gedachtegang. Ja. En als men die goddelijke natuur deelachtig is door de kracht des onvergankelijke levens en dus door wedergeboorte, dan is men nou eenmaal volmaakt. Daar valt niks op af te dingen. Wat het God geboren is, zondigt niet, heeft geen zonde, is volmaakt. En is daarom bovendien eventueel priester. Maar goed, daar hebben we het nog wel een keer over. Dat hebben we nog te goed. Maar goed, ik neem weer even de draad op in vers 15. Waar staat, dit is nog veel meer openbaar, dat het verbond of dan wel de wet vervangen of veranderd wordt uit vers 12. Dit is nog veel meer openbaar zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat. En dan moet ik even de zin ontleden min of meer. Want de uitdrukking na de Melchizedek is een tussenzin die een verklaring vormt van het begrip ander priester. Je zou dus kunnen lezen, dit is nog veel meer openbaar zo er een ander priester opstaat. En de vraag is, hoezo een ander priester? Nou, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Heb je dat gevolgd? En wat ik daarmee onder andere bedoel te zeggen, is dat hier dus niet in dit vers staat dat er ooit een priester naar de ordening van Melchizedek verscheen en dat er daarna een ander priester naar de ordening van Melchizedek verscheen. Als je wilt, zou je dat misschien dan wel toevallig zo lezen in dit vers, maar dat is niet de betekenis uiteraard. Daar gaat het ook niet over. Het gaat er juist om, vroeger waren de priesters naar de ordening van Aaron, nu verschijnt er een andere priester, namelijk één naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat het vers zegt, en dus niet, er verschijnt een andere priester naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, er was er al ooit te zijn en nu komt er weer een. Dat is niet de gedachte. Integendeel, het andere zit er maar in dat het is naar de ordening van Melchizedek. En dat is anders dan dat naar de ordening van Aaron. Dat is de strekking van vers 15. Dus dit is nog veel meer openbaar zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat. Of dit is nog veel meer openbaar zo er een andere priester opstaat, namelijk een priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de gedachtegang, hè? En die priester naar de ordening van Melchizedek, die is dat niet onder de wet geworden en dus naar de zwakheid van vergankelijk leven, dan wel naar de wet des vleeslijke gebods, maar hij is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Met als consequentie, het oude verbond eindigt sowieso in de dood, de priesters van het oude verbond eindigen sowieso in de dood. Kortom, het hele oude verbond is een bediening des doods, maar de priester van het nieuwe verbond, de hoge priester, is naar de kracht des onvergankelijke levens, dat blijkt ook, want daar staat ook in Psalm 110, namelijk, gij zijt priester in de eeuwigheid, dat is vers 17, hè? Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dat het verbond wat hij bedient ook inderdaad een eeuwig verbond moet zijn. Dat is de conclusie. Zodat we nou zien dat het, dit nieuwe verbond ter vervanging van het oude niks anders is dan het eeuwige verbond uit bijvoorbeeld Jesaja. Want dat wordt daar met name genoemd, hè? Een eeuwig verbond en eventueel een verbond des vredes. Maar dat is de term die we in hoofdstuk 4 al besproken hebben. Nou, hoe dat ook zij, Christus is hoge priester geworden in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek en dat naar de kracht des onvergankelijke levens. En ik zal het al wel gezegd hebben, maar als Melchizedek in Genesis 14 priester is en kennelijk priester is naar de ordening van Melchizedek, wat betekent het anders, hè? Dat moet het zijn. Als dus deze Melchizedek in Genesis 14 priester is na de ordening van Melchizedek, dan moet hij priester geworden zijn of worden wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dus was het niet zomaar een mens die daar rondliep. Want die had geen onvergankelijk leven. Het kan alleen maar een Christofanie geweest zijn. Een verschijning dus van Christus avant la lettre, hè? Zoals dat heet, hè? Christus voor de Christus. Een pre-incarnatie, of hoe men dat dan maar noemen wil, want dat maakt me niet zoveel uit. Onvergankelijk leven. En daarom ook zonder beginsel der dagen en einde des levens. Maar goed, dat hebben we dus allemaal al eens een keer aangehaald. Maar ik noem het maar even weer ter bevestiging. Melchizedek is dus priester in de eeuwigheid. En dan staat er in vers 18 als commentaar: want de vernietiging van het voorgaande gebod. Ja, vernietiging en daarmee vervanging. Sterker nog, het wordt vernietigd doordat het vervangen wordt. In de voorgaande verse ging het immers om vervanging van het priesterschap, vervanging van Aaron door Melchizedek, vervanging van het Aaronitisch priesterschap door het Melchizedekse priesterschap, met als gevolg vervanging van het oude verbond door het nieuwe verbond, vervanging van de wet des vleeselijke gebods door de kracht des onvergankelijke levens, en even in een zijlijn via Romeinen 8, de vervanging van de wet der zonde en des doods door de wet des geestes en des levens. Ik moet even nadenken voor ik de term in mijn gedachten heb, maar zo staat het daar. Hè? Daar zegt Paulus immers, want de wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Waarmee je dus gewoon zegt, het nieuwe verbond heeft mij vrijgemaakt van het oude verbond. Dat is precies wat hier ook staat, zodat je nou maar weer ziet dat dit kennelijk geschreven is door Paulus. Hè? Ja, natuurlijk. Maar dat wisten we inmiddels al. En dus staat er, vers 18, de vernietiging van het voorgaande gebod. Vernietiging in de Statenvertaling betekent altijd tot niets maken. Dat wil zeggen, de strekking van het woord is niet dat het werkelijk ophoudt te bestaan, maar de strekking van het woord is dat het geen uitwerking meer heeft. Dat de dingen inactief worden. Ja, dan is het er nog, maar het heeft verder geen enkele praktische uitwerking meer. Dat is de gedachte. Er staat ook van de Heer dat hij de dood teniet gedaan heeft en dat hij teniet gedaan heeft. Hier is dezezelfde brief, in hoofdstuk 2. Dat de Heer teniet gedaan heeft, degene die het geweld des doods had. Bestaat de Satan dan niet meer en bestaat de dood dan niet meer? Het antwoord is jawel, maar het heeft geen uitwerking meer. Het is overwonnen. Het is er nog wel, maar het is overwonnen. En dus onderworpen. En dat is hier de betekenis in de uitdrukking dus ook van de vernietiging van het voorgaande gebod. De vernietiging van de wet dus eigenlijk. Dat wil niet zeggen dat de wet er niet meer is, maar het wil zeggen het heeft geen uitwerking meer. Zonder kracht. Is dat een nieuwe vertaling, zuster? De oude, nou ja, de nieuwe vertaling van 1950 dus, hè, zo ongeveer. Ja, inderdaad, krachteloos gemaakt. Het heeft geen uit... Dat is precies wat ik zeg. Het betekent, is tot niets gemaakt. Het heeft geen uitwerking meer. Het bestaat nog wel, maar het doet niks meer. Ik heb een beeld in gedachten, maar het neemt tijd om het uit te leggen. Een mooi beeld daarvan, in het Oude Testament, is de beruchte zoutpilaar van de vrouw van Lot. Maar het is zo lastig om het uit te leggen, maar dat is het eigenlijk. De zout is namelijk een beeld van het woord van God. In het algemeen, zout. Uw woord zij ten alle tijden met zout besprengd. Colossense betekent dat als wij spreken, dat daarmee het woord Gods gesproken zou worden. Er moet zout in zitten. En u weet, als het water niet te drinken is, dan gooi je er een schaal met zout in. Of je laat het Elisa doen, dat lijkt me verstandiger trouwens. Maar dan wordt het water ineens gezond. Of de engel des Heren daalt erin af en dan wordt het water ook gezond, maar dat was weer ergens anders. Of je gooit er een stuk van de boom des levens in zoals in Mara, ik noem maar even gauw wat, en dan wordt het water gezond. Hè? Of zout erin, zoals bij Elisa. Nou, dan heb ik gauw een boel gezegd. Hè? Zout is een beeld van het woord van God. En het punt is dat bij de verwoesting van Sodom in ieder geval uitgebeeld wordt het einde van het oude verbond. En in Sodom woonde Lot. Wat betekent dat hij een sluier droeg? Dat zal hij niet letterlijk gedaan hebben. Maar het betekent dat hij een beeld is van degene die bedekt leefde onder de wet. Met een sluier, een bedekking over het aangezicht. Niettemin, hij werd verlost, de Heer leidde hem uit. Enzovoorts. Maar zijn vrouw, dat wil zeggen zijn aardse kant. De aardse kant van hem, hè, dus de vrouw, die keek om. Die had toch wel weer graag teruggewild naar de vleespotten van Egypte. Oh nee, dat was een ander verhaal. Maar die had toch wel graag teruggewild. Nee, het was hetzelfde verhaal hoor. Maar die had toch wel graag teruggewild kennelijk naar Sodom. En op datzelfde moment veranderden ze in een zoutpilaar. Zout is een beeld van het woord van God. Een pilaar is een gedenkteken, een monument, een standbeeld of hoe het maar heten mag. En er staat er ook bij, want er staat het is er nog tot op deze dag. Het is een herinnering. En waar het de uitbeelding van is, wel simpelweg van de situatie van het Joodse volk in onze dagen, die de wet nog heeft, die niet van de wet verlost wilde worden en dus de wet meenam, zelfs in de verstrooiing, zelfs buiten het land en zelfs letterlijk buiten de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom, buiten Jeruzalem bedoel ik dus, hè? Ja. Maar het is geworden tot een zoutpilaar. De zoutpilaar daar, van de vrouw van Lot, is dus gewoon een beeld van het Jodendom. Nu, het bestaat al wel, maar het heeft geen enkele uitwerking. Het is een herinnering aan wat in het verleden was, maar tegelijkertijd ook een herinnering aan dat in het verleden de verlossing van de wet tot stand gekomen is. Maar niettemin, de vrouw van Lot was dood toen. Even tussen haakjes, hè? Dood. En alles wat onder de wet is, is dood. Dat is dezelfde gedachtegang. De Israëlieten die... ik haalde het dus aan, hè. Ik heb vaak kortsluiting tussen die geschiedenissen. Maar de Israëlieten die wel verlost werden uit Egypte, maar daarna eigenlijk het liefst terug wilden. En die dus stierven in de woestijn. Dat is in wezen precies hetzelfde, ja. Ze wilden eigenlijk niet verlost worden. Ze wilden het oude vasthouden. Maar dat kostte hun het leven. En zelfs in Handelingen, maar ook in de brieven, vind je precies hetzelfde. Wat ik trouwens aanhaalde al uit 1 Timotheus. Men wordt verlost, men komt onder het nieuwe verbond. Niettemin had men liever bij het oude willen blijven. En in ieder geval gaat dat ten koste van het praktische leven van de gelovigen. In ieder geval maakt het hem dat weer ongeschikt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar in de praktijk, laat ik dan maar extreem zeggen, degene die in Nederland zwaar, officieel zwaar, dat is een goed woord, zwaar onder de wet leven, zijn echt geestelijk dood. Helemaal dood. Ja, Christus is hen niet nut, staat er in Galaten. Die hebben daar niks aan. Dat wil zeggen, Christus is hen niet nut. Christus is u niet nut. Voor degene wordt dat gezegd die door de wet en onder de wet gerechtvaardigd willen worden. Maar dat betekent uiteraard, als je onder de wet leeft, heb je Christus niet. Dan heb je dus geen hoge priester van het nieuwe verbond. En dus zit je onder die bediening des doods. En dat is het maar, hè. Inderdaad, dan werkt dat nieuwe verbond dus niet. Maar goed, ik ga maar terug naar deze uitspraak hier in Hebreeën 7. De gedachte is dat dus het voorgaande gebod, het oude verbond, vernietigd is. Niet in de zin dat het er niet meer is, want we hebben nog steeds het oude verbond. En al die boeken van Mozes, de 5 boeken van Mozes, maar zelfs het hele Oude Testament, hebben wij nog steeds. Niettemin staat, het is vernietigd. Maar het punt is, het gaat erom dat het als wet in elk geval geen uitwerking meer heeft. En wat ik net vertelde over de vrouw van Lot die een zoutpilaar werd, en ik paste het toe op het Joodse volk levend onder de wet, diezelfde gedachte geldt in wezen zelfs voor heel het Oude Testament, zoals wij dat voor ons hebben liggen hoogstwaarschijnlijk. Namelijk, het is niet actueel meer, het is uit het verleden, het is een monument, het is een herinnering aan wat er vroeger was. Niettemin is het tegelijkertijd een verwijzing naar wat tot stand gekomen is. Het is wel degelijk een opgericht teken. Een monument van wat in de toekomst zou gebeuren en wat inmiddels gebeurd is. Nou, dan laat ik het volgende vers lezen ongeveer. Dat is vers 19. Het is de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaken. Want hoe dan ook, als we vandaag bij wijze van spreken die zoutpilaar zouden kunnen zien staan. Sommigen zeggen dat hij er nog staat, hè. Maar stel dat we die zouden kunnen zien staan, dan is het de herinnering aan één kant natuurlijk aan die mensen die eigenlijk niet verlost wilden worden. Maar aan de andere kant is het de verwijzing naar dat de verlossing wel degelijk tot stand gekomen is. En dat Lot daar wel degelijk langs gegaan is naar, naar Zoar, zullen we maar zeggen. Zoar, de kleine plaatsje, weet u niet in Genesis? Zoar. Is het niet klein, staat erbij. Zoar heet dat, klein. Maar het heeft dezelfde betekenis als de naam van Paulus, dus dan weet je meteen wat het uitbeeldt. Verlost uit Sodom en terechtgekomen in Zoar. Bij Paulus, dan wel Zoar. Het is volstrekt hetzelfde, klein namelijk. Nou goed, laat het maar weer voor wat het is. Ik heb trouwens tegelijkertijd geïllustreerd hoe de wet een aanleiding is tot een betere hoop. En hoe deze oud-testamentische geschiedenissen in het algemeen zelfs een aanleiding zijn naar het nieuwe verbond, naar het Nieuwe Testament. Want hoe dan ook, ze spreken over de zaligheid die aan ons is geschied, om te citeren uit 1 Petrus 1. Maar goed, er staat hier, de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat wil zeggen, de wet was zwak en daarom wordt die vervangen. En de zwakheid van vers 18 staat uiteraard tegenover de kracht van vers 16. Dat volgt u toch hopelijk, hè? De zwakheid van vers 18 staat tegenover de kracht van vers 16. En andersom, de zwakheid van vers 18 komt overeen met het woord vleeselijk in vers 16. Als vleeselijk is, is het zwak. Maar de wet is zwak. Natuurlijk, zegt de Romeinenbrief, de wet is rechtvaardig en heilig en goed, maar de wet is gelegd op het vlees en het vlees is zwak. Staat daar ook, hè? Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En je kan nog zo'n sterke wet hebben, maar als je rust op het zwakke vlees, dan breekt die in stukken. De wet was sterk, 2 stenen tafelen, maar Mozes was zwak en liet ze dus kapot vallen. Of zoals de Jeremia 31 staat, maar daar komen we een van de volgende keren aan toe, omdat het aangehaald wordt in Hebreeën 8. Jeremia 31 zegt dat het oude verbond, zegt dat Israël het oude verbond gebroken heeft. Want hoe sterk dat oude verbond dan ook was, het werd gegeven in de handen van Israël, uitgebeeld in de handen van Mozes eventueel, en het brak. En u weet het, hè, daarna kwamen de 2 nieuwe stenen tafelen. Die werden gelegd in de houten kist, later overtrokken met goud, maar dat is Hebreeën 9. Ik spring niet zo ver weg, hoor. Dat is Hebreeën 9. De 2 stenen tafelen, de 2e stel werd gelegd in een houten kist, maar dat is een uitbeelding van de Heer Jezus. Overtrokken met goud, maar dat is een uitbeelding van zijn opstanding. En met een verzoendeksel erop van zuiver goud, dat is een beeld van zijn hemelvaart. En hij liet hem dus niet stuk vallen. En in die ark zijn inderdaad de eeuwen door de stenen tafelen, is dus het woord Gods in het algemeen, bewaard geworden. Dat is een uitbeelding uiteraard van het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. Kortom, het oude verbond werd gelegd in de zwakke, dan wel vleeselijke handen van Mozes. Het nieuwe verbond gelegd in de handen van Melchizedek, die priester werd wegens de kracht, kracht des onvergankelijke levens. En toen bleek het woord Gods wel degelijk krachtig te zijn, maar dat was Hebreeën 4. Want het woord Gods is krachtig en scherp snijdende een of twee snijden zwaard. Maar het hangt er maar vanaf wie het zwaard hanteert. Het hangt er maar vanaf wie het woord Gods ontvangt. Het hele punt is dat inderdaad dus dat oude verbond vernietigd is, tot niets gemaakt is. Het is er nog steeds, het bestaat nog steeds zwart op wit. Het wordt in sommige kringen gepraktiseerd. Niettemin heeft het geen enkel effect. Het werkt niet. In plaats daarvan is er namelijk een ander verbond gekomen, waardoor wij wel degelijk tot God naderen. Zo komen we langzamerhand van vers 18 in vers 19. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om des zwakheids en onprofijtelijkheidswil. Betekent gewoon, het oude verbond was zwak, omdat het gelegd was op het vlees, en daarom was het ook onprofijtelijk, onnuttig, wat iets in wezen hetzelfde is als zwak. Alleen ben ik altijd geneigd dat woord onprofijtelijk in de zin van onnuttig te leggen naast dat begrip nuttig en nuttigheid in de eerste Korinthebrief, waar wordt vastgesteld dat de dingen die nuttig zijn, die zijn tot opbouw van de gemeente. Kortom, alles wat werkt onder het nieuwe verbond dus, wat bijdraagt aan de opbouw van het nieuwe verbond ook, dat is nuttig. En als die staat, de wet was onnuttig, dan betekent het dat het daar inderdaad niet aan bijdraagt. En dat klopt dus inderdaad, de wet draagt niet bij aan het nieuwe verbond. Nou goed. Bovendien vers 19, de wet heeft geen ding volmaakt. Dat is natuurlijk in aansluiting nog bij vers 11. Indien dan de volmaaktheid, de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren enzovoorts. Dan hoefde er niet vervangen te worden. En als de volmaaktheid was onder de wet, dan hoefde die ook niet vervangen te worden. Maar staat er, de wet heeft geen ding volmaakt, volwassen, volgroeid. U weet toch, dat begrip volmaakt sluit aan bij hoofdstuk 5, vers 9. Ik heb die vertaling in de tijd voor u gecorrigeerd. Vers 9 waar staat, en volmaakt zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Niet geheiligd, hoewel het synoniem is, maar er staat volmaakt zijnde. Nou staat er, de wet heeft geen ding volmaakt. Als we dan een volmaakte hoge priester hebben volgens Hebreeën 5 vers 9, dan is hij dat in ieder geval niet onder de wet. De wet heeft geen ding volmaakt. Het is een mooi ding dat priesterschap onder de wet, maar het is niet volmaakt, want de priester stierven. Het is een mooi ding, grote verzoendag. Maar het was niet volmaakt, want het moest elk jaar opnieuw. Alle jaren werd er gedurigelijk geofferd. De andere plaats staat zelfs, alle dagen werd er voortdurend geofferd. En dat betekent dat ze dus niet werkte, anders hoef je dat niet te herhalen steeds. Goed. Het is dus allemaal gebrekkig. De wet heeft geen ding volmaakt. Wat dan wel? De wet, maar de wet heeft de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dat wil zeggen, er was onder het oude verbond wellicht hoop, omdat onder het oude verbond ook allerlei beloften gedaan waren. Maar niettemin, onder dat oude verbond kon men niet tot God naderen. En ik heb het geloof ik al eerder gezegd, steeds als we dat woord naderen of genaken lezen, dan moeten we daarbij bedenken, zeker in de Hebreeënbrief, dat het woord tegelijkertijd de vertaling is voor alles wat maar offer heet in het Hebreeuws, in het Oude Testament. Vraag gaat als volgt. Een offer heet in het algemeen gesproken korban, in het Hebreeuws korban, maar korban betekent naderen. Vandaar de combinatie van, als men tot God nadert, moet men een offer hebben. En in de Hebreeën staat dat feitelijk ook. Men kan alleen tot God naderen als een offer is. En andersom, men nadert tot God door een offer te brengen. Dat laat zich niet zo makkelijk verklaren, totdat we begrijpen trouwens dat men alleen tot God nadert als men zichzelf offert. Want het offer wordt tot God gebracht, stijgt op tot God. Wel nu, men zou dus zichzelf moeten offeren om tot God te naderen. Maar dat is bij een vleeselijk mens een tamelijk, hoe zeg je zoiets netjes? Het is een tamelijk onmogelijke zaak. Dat kan helemaal niet. Maar onder het nieuwe verbond gaat dat wel. Want de hoge priester, en dus ook de eerste priester van het nieuwe verbond, heeft als priester een offer gebracht. Wat bracht hij dan als offer? Zichzelf. En nou even voor de goede orde. En als het waar is dat wij ook priesters zijn onder het nieuwe verbond, en dat is zo, wat offeren wij dan? Dat antwoord had ik maar willen horen.
Zichzelf gaf dat weer en toen de vader
En er is zelfs een lied, hoor u dat? Of dicht u dat ter plekke? Nee, toch? Er is zelfs een lied dat zegt, zichzelf een offer geven, ja. En nou even onder elkaar, maar daar kom ik een andere keer wel op terug. Ik ben blij dat ik niet als antwoord kreeg dat het offeren wat wij brengen de vrucht is van onze lippen. Want dat is een understatement. Dat wil zeggen, dat is wel waar, maar dat is een veel te sterke beperking. Dat is namelijk veel te weinig. Wat wij brengen is niet de vrucht van onze lippen, maar de vrucht van onze adem. Namelijk de vrucht van heel ons leven. Zeg maar gewoon heel ons leven. Daar hoort de vrucht van onze lippen uiteraard bij. Maar u begrijpt dat ik het daar nog over heb als we die tekst tegenkomen in Hebreeën 13. Wij brengen namelijk al wat we hebben bij de Heer, niet een deel. En van de Heer, de hoge priester, staat dat hij zichzelf geofferd heeft. Daar komen wij nog over te spreken. Dat staat trouwens in vers 27, dus ik heb het er straks al gelezen. En wat ons betreft, wel, er staat in Romeinen 12, vers 1, dat wij onze lichamen zouden stellen. Onze lichamen, dus meer hebben we niet, dat is al wat we hebben. Dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig en God welbehagelijk offer. Dat daarbij ingesloten is de vrucht onze lippen. Ja, dat is waar. Inderdaad. Maar onszelf. Want de priesters van het nieuwe verbond offeren zichzelf. En dat kunnen zij doen. God verwacht namelijk een volmaakt offer, anders neemt hij het niet aan. En onder het nieuwe verbond zijn wij volmaakt gesteld. En nu we volmaakt zijn, kunnen we dus onszelf offeren. Nou ja, goed, ik kom er nog wel eens op terug. Want daar is lang het laatste woord niet over gezegd, denk ik. Maar laten we even zitten. Vers 19 zegt, de wet heeft geen ding volmaakt. Onder de wet werden namelijk offers gebracht, maar het was nooit volmaakt. Moest altijd herhaald worden, wordt later ook gezegd. En in wezen, de bedoeling was dat men onder de wet, via de offers van de wet en via de offers door het Aaronitisch priesterschap, dat men tot God zou naderen, korban, offeren, naderen tot God. Maar dat lukte niet, dat ging niet. Nog afgezien van de gedachte dat de mens sowieso niet mocht ingaan in het heilige der heiligen. Maar dat staat ook pas in hoofdstuk 9. Daar komen we ook nog over te spreken. Maar onder het nieuwe verbond zijn ons beloften gedaan met betrekking tot de toekomst. En die zijn wel volmaakt. Wij hebben dus een veel betere hoop. Bovendien, als je dat zo eenvoudig mogelijk neemt. Ik zal mijn best doen om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Nou een keer, de hoop onder het oude verbond was, de Messias zou komen, verlossing tot stand brengen, zijn koninkrijk oprichten, zodat Israël hier op aarde het koninkrijk zou binnengaan, wellicht in de eeuwigheid zelfs. Dat is het beste wat je ervan maken kunt. Wij hebben niettemin een betere hoop, in onze dagen zeker onder het nieuwe verbond. Want wij verwachten ook een beter vaderland. Namelijk, we hebben een betere hoop, want het gaat dan ineens om hemelse dingen. En dat is eenmaal geregeld, hoeft nooit herhaald te worden, ligt vast, hoeft niet herhaald te worden, dat bewijst dat het vast ligt. Dat klaar is, dat zeker is. Eenmaal gebeurt, geen herhaling, dus is het goed. En dat is de gedachte van de volgende verse ook daadwerkelijk. Want er staat, de wet heeft geen ding volmaakt, maar de wet heeft slechts een aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God genaderen. Die betere hoop door welke wij tot God naderen, dat is inderdaad gewoon de beschrijving van het nieuwe verbond. Kortom, de wet, het oude verbond, is de aanleiding, is een weg naar het nieuwe verbond. Nog eenvoudiger, het oude verbond zet slechts wegwijzers naar het nieuwe verbond. Maar het is niet een nieuw verbond. Het is niet de zaligheid, het is de verwijzing naar die zaligheid enzovoorts. Het oude verbond is ook niet de weg zelf, het oude verbond zet wegwijzers naar de weg. Of om het met gelaten te zeggen, de wet, zei Paulus, is onze Joodse tuchtmeester geweest tot Christus die de weg is. Weet je wel, dat is net als dat je door, in Nederland geloof ik ook, er staat op de wegwijzers die wegnummers, hè? En dan staat er met grote letters A, weet je, A1 bij wijze van spreken. Maar dat wil niet zeggen dat je al op de A1 zit. Dat wil zeggen, je moet die kant, die weg en dan die weg leidt tot die A1 en die had je willen hebben. En dat is het hele verhaal. Het oude verbond zelf is niet de weg die je hebben moet. Het oude verbond zelf wijst hoe je bij de weg komt, eventueel. Dat wil zeggen, ik zeg wijst, dat mag ik ook niet eens zeggen. Ik moet zeggen, wees. Want het is de situatie die ik nou beschrijf onder het oude verbond. Er staat er niet, de wet is onze tuchtmeester tot Christus. Er staat, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Bovendien zei hij niet, de wet is uw tuchtmeester tot Christus. Maar hij zei, de wet is onze Joodse tuchtmeester geweest. Geweest tot Christus, enzovoort. Kortom, het is inderdaad een aanleiding van een betere hoop. Maar door die betere hoop naderen wij tot God, daadwerkelijk. Want ons korban, ons offer, is inderdaad dat van de Heer Jezus. Het offer wat de Heer zelf gebracht heeft. Waardoor wij met God verzoend zijn, enzovoorts. En vervolgens, voor zover wij priesters zijn en offeren, offeren wij ook inderdaad onszelf en naderen zo tot God. Nou, en dan vers 20. En voor zover het niet zonder eedswering is geschied, waarmee, dat is een wat ongelukkige zin overigens, die ik niet eens goed kan ontleden, maar wat er staat is, dat die oudtestamentische priesters, dat waren er inderdaad nogal wat, hè, zoveel, die zijn dat zonder eedswering geworden. En dat is ook zwakker, want onder het nieuwe verbond is de Heer Jezus Christus priester geworden met eedswering. Dat is een veel krachtiger aangelegenheid. Het is een veel officiëlere, veel sterkere instelling, staat er. En die eedswering hebben we natuurlijk al besproken, omdat die genoemd werd in het laatste deel van hoofdstuk 6. Dat wordt nu naar teruggegrepen, dat hoef ik dus alleen maar even te vermelden. Want genen, halverwege vers 20 van hoofdstuk 7, genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze enkelvoud, Christus namelijk, is priester geworden met eedswering, want er staat immers in Psalm 110 vers 4, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. En de uitdrukking het zal hem niet berouwen is de commentaar op hij heeft gezworen. Een eedswering, dat is zonder tegenspraak, is het einde van alle tegenspraak, zei vers 16 van het voorgaande hoofdstuk. En dat betekent tegelijkertijd, als via de eedswering iemand tot priester aangesteld wordt, dan is hij dat dus voor altijd. Want de eedswering geldt voor altijd. Gods eedswering, jazeker. En een eedswering bij zichzelf was niemand hoger. Gods eedswering geldt altijd. Dus inderdaad, eeuwigheid. De Heer heeft gezworen, het zal hem niet berouwen, staat er meteen achter, voor degene die het niet begrijpt, het zal hem niet berouwen. Het blijft dus altijd zo. Hij heeft namelijk gezegd, gij zijt priester in eeuwigheid, en weer dat eeuwigheid, hè? Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dan staat er in vers 22, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Dat wil zeggen, dat is de samenvatting van het voorgaande. Want wat er uiteengezet is, is dat dat nieuwe verbond, dat het oude verbond vervangt, dat dat inderdaad veel beter is dan het oude. Het oude was zwak en onvergankelijk, onprofijt, of vergankelijk en onprofijtelijk enzovoorts. Het was onvolmaakt, maar het nieuwe verbond is wegens de kracht van onvergankelijk leven, spreekt over een eeuwig priesterschap, en spreekt over een eedswering die daarmee gepaard ging enzovoorts. Kortom, Christus is de middelaar van een zoveel beter verbond. Waarmee gezegd is dus dat het nieuwe verbond inderdaad veel beter is dan het oude. En wel op deze manier, zoveel beter verbond. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Wij zijn geneigd te denken, misschien had daar nou eigenlijk die Christus moeten staan. Nou ja, dat had ook gekund, maar er staat Jezus, omdat het aansluit bij de gedachte van hiervoor, dat de hoge priester genomen wordt uit de mensen en gesteld wordt bij God voor de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. Het is de mens Jezus, en dus de Zoon des mensen eventueel, die geplaatst is in de hemel. En dat is juist de borgstelling. Borg wil zeggen dat de garantie is, zekerheid. Nou, punt is, de zekerheid die we hebben, is dat inderdaad een mens door geloof werd opgewekt uit de dood en aangesteld wordt tot priester in het algemeen, maar tot hoge priester in het bijzonder onder het nieuwe verbond. En dat is voor ons de borg, namelijk de garantstelling dat ook wij, die ook maar gewone mensen zijn, zal ik maar zeggen, door geloof op dezelfde grond dus, kracht, namelijk eeuwig leven ontvangen en zelfs deel krijgen aan zijn priesterschap. Dat staat hier niet, maar dat staat wel in het laatste hoofdstuk van deze brief. En daarom is het borg. Als er staat dat het de Heer is die borg is van het nieuwe verbond, dan wordt het verhaal veel zwakker. Want dan zeggen we, ja, de Heer is de Heer, dat is Jehovah, dat is God, ja, ja. Maar hoezo wij dan, hè? Want wij zijn maar zwakke, zondige mensen enzovoorts. Nee, het hele punt is, het is juist de mens die middelaar is geworden van dat nieuwe verbond. Hij vertegenwoordigt de hele mensheid. En daarom kunnen wij met vrijmoedigheid achter deze borgstelling, achter deze borg aan, inderdaad tot God naderen. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Tot zover, want het is weer tijd voor de pauze. Wij waren gebleven bij vers 22. Waar concluderend, op grond van het voorgaande, wordt vastgesteld dat Jezus borg is geworden van een zoveel beter verbond. Ik wijs er in het loopje weg dan even op dat de term borg hier natuurlijk in de praktijk dezelfde betekenis heeft als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Alleen dit woord borg wil zeggen dat hij garant staat voor dat nieuwe verbond, voor dat betere verbond. Maar hij staat voor dat betere verbond garant, omdat hij de middelaar van dat betere verbond is. Heb je een ander woord? Hij is de middelaar van dat verbond. Of hij is de hoge priester van dat betere verbond. Dat zijn allemaal verschillende termen naast elkaar. Termen die volgens het woordenboek natuurlijk allemaal een verschillende betekenis hebben. Maar die hier in de schrift gewoon over elkaar heen gelezen kunnen worden. Ze hebben dezelfde strekking. Middelaar van het nieuwe verbond, hoge priester van het nieuwe verbond, borg van het nieuwe verbond enzovoort. Eventueel zelfs de eerstgeborene van het nieuwe verbond, dat zou het nog kunnen. Het gaat allemaal om hetzelfde. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En ik zeg het maar, omdat als je dan dus ergens anders in een andere Bijbelboek leest over Christus als de borg, de zekerstelling van het nieuwe verbond of van onze zaligheid. En weet je dus dat het gaat om de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als in Timotheus gezegd wordt dat Christus de middelaar is tussen God en de mens, dan weet je dus dat hij de borg is, dan wel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het zijn verschillende termen, maar de betekenis blijft gelijk. Er zijn er trouwens nog een paar, maar die kom ik hopelijk onderweg nog wel tegen. Goed, Jezus is dus borg geworden van een zoveel beter verbond. Dat was concluderend uit het voorgaande. Het nieuwe verbond is dus veel beter dan het oude verbond. Maar als u denkt dat dat het einde is van het verhaal, dan moet ik u zeggen, dat is niet zo. Het verhaal gaat gewoon verder. Want daarna noemt de apostel nog enige dingen waarin blijkbaar het nieuwe verbond beter is dan het oude. Eigenlijk is dit vers weliswaar toch een soort climax en conclusie van het hele hoofdstuk. Maar het staat nou eenmaal niet aan het eind, maar ergens in het midden van het hoofdstuk. En dat gebeurt in de Bijbel wel meer. Het gaat namelijk gewoon verder. Want men zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ho, 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 het nieuwe verbond zoveel beter dan het oude verbond. Hoezo? Onder het nieuwe verbond is er maar één hoge priester. En onder het oude verbond zijn er vele tientallen geweest. Ik ben de tel kwijtgeraakt trouwens.
Ze bleven buiten staan.
Zelfs dat, ja. Ze bleven buiten staan, ja. Ja, er zijn er tientallen geweest. En dan zegt de apostel, ja, sinds wanneer gaat het om het aantal? Hij draait het zelfs om. Hij zegt, ja, waarom waren er zoveel? Niet omdat het onder het oude verbond. Niet omdat het oude verbond zoveel belangrijker is, zodat er zoveel meer hoge priesters zouden moeten zijn. Hij zegt, het is net andersom. Er waren er zoveel, omdat ze allemaal niet deugden. De blaas is uitgerekend. Ik heb 10 motorfietsen gehad in de loop der jaren. Heb je nooit meegemaakt? Nee, sommige van u wel trouwens. We hebben dat wel meegemaakt. Maar dat was me in de loop van 3 jaar. Dat was dus niet best. Die dingen deugden dus niet. Dat kun je zo uitrekenen dan. Hè?
Of de bereider
niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed. We zullen maar niet verder hierop ingaan. Hè? Maar het aantal zegt dus helemaal niks. Ja, er zijn talloze hoge priesters geweest onder het oude verbond. Maar dat bewijst dat ze niet deugden. En het nieuwe verbond heeft maar één hoge priester. Nu al 19 eeuwen zal ik maar zeggen. En dat bewijst dat hij deugt. En zijn deugden verkondigen wij dan ook omdat wij zelf priesters zijn van het, maar nou, een kortsluiting hoor. He? Want Peter zegt, gij zijt geworden een koninklijk priesterdom, opdat gij zoudt verkondigen de deugden, of die deugden, de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nou, dat is maar waar het om gaat. Inderdaad, de hoge priester van het nieuwe verbond, die ene bewijst dat hij volmaakt is. En daarom hoeft er niemand bij om hem te ondersteunen of iets dergelijks. Er hoeft ook niet een ander te komen om hem te vervangen. Want inderdaad, lees maar wat er staat, vers 23. Genen zijn wel vele priesters geworden, volgens vers 21 trouwens zonder eedzwering. Maar genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden te blijven. En dat sluit weer, koppelt weer terug naar Hebreeën 2. Want de Heer Jezus heeft door de kracht des onvergankelijke levens, namelijk door de opstanding uit de dood, teniet gedaan, niet alleen de wet, dat wil zeggen het voorgaande gebod, maar hij heeft ook teniet gedaan degene die het geweld des doods had. En daarmee heeft hij dus zelfs ook de dood zelf overwonnen. Maar ja, dat is een prachtige zin, ja. Ze werden door de dood verhinderd altijd te blijven. Als ik niet wist dat het Paulus was, had ik gedacht dat een Engelsman het geschreven had. Dus heel netjes, op een heel mooie, plechtige wijze is iets heel beroerds uitgedrukt. Zij stierven. Altijd weer gingen ze dood. Zij werden door de dood verhinderd. Met de formulering impliceert, maar dat moet je goed kunnen lezen, de formulering impliceert dat het niet de bedoeling was dat ze zouden sterven. De bedoeling van de priester is niet dat hij zal sterven. De bedoeling is dat hij altijd zou blijven leven. Maar ja, het waren nou eenmaal priesters die met zwakheid omvangen waren. Dus zij stierven. Tegen de bedoeling in, want u weet toch, zij waren priesters wegens de kracht des levens. Zij werden zo geboren en zij zouden dat hun hele leven lang blijven, maar zij leefden niet zo lang. En toen kwam dus die andere hoge priester, die dat werd na zijn opstanding uit de dood, waarvan Romeinen 6 dan zegt dat hij gestorven is eenmaal. En dat hij leeft, leeft hij goden voor God. En bovendien, de dood heerst niet meer over hem. Dus Romeinen 6, leuk hè. Als je dat even goed proeft, die woorden, dan proef je dus ook dat de apostel daar ook spreekt over de hoge priester van het nieuwe verbond. Dus hè. Was weliswaar eenmaal gestorven, maar eenmaal gestorven. En sindsdien leeft hij voor God en tot heerlijkheid des vaders, ook Romeinen 6 trouwens, en meteen de vaststelling, de dood heerst niet meer over hem. Waarna wij opgeroepen worden om onze leden te stellen tot wapen der gerechtigheid, en dat vindt ze vervolg in hoofdstuk 12, waar we worden opgeroepen om onze lichamen te stellen tot een goden, levend, heilige, goden welbehagelijk offer, zodat je maar weer ziet dat in vers 6 gesproken wordt over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarna in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 12 over de priesters naar de ordening van Melchizedek. En dat zijn u en ik. Ja. Nou goed, dat was even een zijlijn. Maar de hoofdgedachte hier is gewoon, natuurlijk, er waren veel hoge priesters onder het oude verbond. Maar dat wil niet zeggen dat het oude verbond vanwege het aantal zo goed was. Het aantal was er juist omdat het verbond zo zwak was, want zij werden door de dood verhinderd te blijven. Het is niet de bedoeling dat de priester sterft, maar het gebeurde nou eenmaal. En tussen haakjes, ik heb altijd moeite om erover te beginnen weer, maar tussen haakjes, het betekent dus ook, maar ik heb het al vaak genoeg gezegd, dat het is nooit de bedoeling dat een priester sterft. En dat betekent ook dat de dood van de Heer Jezus ook niks te maken had met zijn priesterschap. En zoals we nog wel uitgebreider zullen zien, nee, toen was hij geen priester. Heb ik toch alles gezegd, of niet? Toen was hij werd er pas wegens de kracht des onvergankelijke levens, in zijn verzoeningswerk aan het kruis, zal ik maar zeggen, was hij geen priester. En nu we het er toch over hebben, hij was ook geen offer toen. Ik heb het nog nooit in de Bijbel gelezen. Hoe wij het noemen, ja, dat is een ander verhaal. Maar in de schrift niet. Want er staat dat hij als hoge priester, en dat was dus na zijn dood, na zijn opstanding namelijk, dat hij zichzelf een goden geofferd heeft. En het offer moet volmaakt zijn. Nou ja, voor ons geldt, wij zijn een hoe zat ik weer? Levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. Levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. En wij offeren onszelf, onze lichamen. Dat zal die toch gedacht zijn dat dat dan ook geldt voor de hoge priester van het nieuwe verbond. De hoge priester dus van het nieuwe verbond. Als wat voor de priesters geldt, geldt zeker voor de hoge priester. Namelijk dat hij zelf zichzelf offerde. Niet om te sterven, maar hij offerde zelf als een levend, heilig en Goden welbehagelijk offer. Zodat de uitspraak die we dan ook hier in hoofdstuk in vers 27 vinden van Hebreeën 7. Een uitspraak is niet over zijn dood aan het kruis. Maar in tegendeel over dat hij zichzelf beschikbaar stelde aan zijn hemelse vader. Dat hij Goden leefde en bovendien leeft tot heerlijkheid des vaders. Zich in de dienst van zijn hemelse vader gesteld heeft. En dus is aangesteld als hoge priester. Kortom, er is niet eens verschil dus tussen de hoge priester en het offer van het nieuwe verbond. Onder het oude verbond is er wel een verschil tussen de priester en het offer, maar onder het nieuwe verbond uiteraard niet. Ja, dus zo is dat. Maar we gaan maar weer verder. Er staat, genen zijn wel vrede priesters geworden omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. Als u zegt dat de Heer als priester stierf aan het kruis van Golgotha, dan zegt u dus eigenlijk dat onder het oude verbond de bedoeling was dat de priesters zelf lichamelijk geofferd zouden worden of zoiets. Maar dat was niet zo. Dat is niet waar. De priesters moest niet sterven, de priester moest leven, maar zoals mijn grootvader al zei, de priesters werden helaas door de dood verhinderd te blijven. En zo is het ook.
Dat kan natuurlijk wel ook in de persoon van Melchizedek voorschot nemen op het priesterschap, wat hij omdat hij gezegd dat hij is van voor de grondlegging der wereld,
ja.
Dat is het werk voor God, want
ja.
Ik zie of wat ik gewoon niet wil doen,
ja.
Dat is dat eigenlijk al dat priester al verstellingen door daarin.
Ja. Maar kijk, dat maakt het alleen ingewikkelder, maar wel veel fundamenteler als je het zo zegt. Want wij stellen steeds vast, omdat het hier staat, dat de Heer tot hoge priester werd aangesteld ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. En bovendien tot zoon werd aangesteld vanwege zijn opstanding uit de dood. En er zijn altijd mensen die dan boos worden. Maar maak u nou niet boos. Natuurlijk is het zo dat de schriftleer dat zijn werken van eeuwigheid af al volbracht waren. Dat is dezelfde Hebreeënbrief. En dat betekent dat hij dus altijd de zoon was, althans in Gods ogen. Het is pas later dat hij hem officieel als zodanig aanstelde voor het volk. Dat wil zeggen, zien jullie die? Deze is mijn zoon, heden heb ik hem gegenereerd. Of deze is mijn geliefde zoon, hoorde hem. Voor God was hij dat altijd al, maar het punt is dat hij ten opzichte van de mens inderdaad door God op een bepaalde datum als zodanig werd aangewezen. En dat geldt voor het priesterschap van Christus, voor het zoonschap zeker, maar dat geldt voor het priesterschap net zo goed. Want juist in deze Hebreeënbrief staat, dat is de enige waar ik het ooit gelezen heb trouwens, juist in deze Hebreeënbrief staat, hoewel zijn werken van de nederwerping der wereld af al volbracht waren. En dat betekent dat in Gods ogen was hij altijd al die hoge priester, en daar gaat het maar om. En dat maakt het ook mogelijk dat hij aan Abraham verschijnt en zich voorstelt als de priester van de Allerhoogste God naar de ordening van Melchizedek, terwijl dezelfde brief ons hier leert dat hij dat pas werd bij zijn opstanding uit de dood. Maar niettemin, het samenvoegen van deze twee gedachten maakt uiteindelijk de zaak eenvoudiger te verklaren, namelijk het verklaart op heel eenvoudige wijze hoe Melchizedek, die in Genesis 14 verscheen, niemand anders was dan de Heer Jezus Christus, hoewel Christus pas bij de opstanding uit zijn dood als zodanig werd aangesteld, officieel. Maar goed, dat maakt het allemaal wat mystieker natuurlijk, want het punt is dat al wat God volbrengt in de heilsgeschiedenis, ik had bijna gezegd onze heilsgeschiedenis, in de loop der tijden, met data erbij, met jaartallen, al wat hij volbrengt, is bij God van eeuwigheid, of althans van, ik moet het beter zeggen, bijbels, het is in ieder geval van de nederwerping der wereld af volbracht. En dat zit er maar in, dat alles hier beneden gaat op de klok en op tijd, terwijl alles wat boven is met tijd niet zoveel te maken heeft. Om het dan maar wat populair te zeggen, want nauwkeuriger kan toch niet, hè? Er staat boven de tijd, buiten de tijd, er staat geen datum bij. Als God dus zegt, heden heb ik u gegenereerd, ja, dan is dat heden leuk voor ons, aardig voor ons, dan kunnen wij er een datum bij zetten. Voor God maakt het in principe niks uit. Dat is de gedachte, omdat het bij hem niet aan die tijd gebonden is. Hè? Zo zit het in de praktijk in elkaar. Nou goed. Hoe dan ook, terug naar deze gedachtegang. Er staat dus, natuurlijk waren er vele priesters onder het oude verbond, maar zij werden door de dood verhinderd te blijven. Hetgeen impliceert dat dat niet echt de bedoeling was, maar het was nou eenmaal zo. En daarmee wordt tegelijkertijd gezegd dat men zou moeten uitzien naar een priester die eindelijk nou eens niet door de dood zou verhinderd worden te blijven. En die priester diende zich aan, omdat, en die was er, omdat hij de dood al achter zich had. Dat was de opgewekte Christus, ja. Eenmaal gestorven, oké, dat is geweest. En sindsdien, of nadien, is hij dan hoge priester. Want de dood heerst niet meer over hem, Romeinen 6. En dus wordt hij niet door de dood verhinderd altijd te blijven. En daarom is hij de middelaar van een volmaakt. En dus in ieder geval beter verbond. Er staat er dus ook, vers 24. Maar deze omdat hij in der eeuwigheid blijft. Maar dat was in de voorgaande verse ook al een paar keer gezegd. Deze omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. En het onvergankelijke, dat is wat moeilijk. Wij gebruiken die term trouwens in het dagelijks Nederlands helemaal nooit. Hè? Maar onvergankelijk wil niet alleen zeggen dat het niet door de tijd een keer verdwijnt. Maar het wil tevens zeggen dat het dan dus volmaakt is, dus volkomen. Niet alleen betekent het dat het niet onder invloed van de tijd en de tand destijds verdwijnt. Het wil zeggen dat het onder geen enkele invloed ooit verdwijnt. En dat het namelijk tegen al die invloeden, welke het dan ook maar zijn mogen, behalve die van de tijd, dat het daartegen bestand is. Dat het de overwinning heeft op alles. En dus heet het niet alleen een onvergankelijk priesterschap, maar dus staat er meteen in vers 15, dat hij dan dus ook volkomen kan zalig maken degene die tot hem, tot God gaan. Niet alleen heeft hij de vergankelijkheid, dat wil zeggen de tijd, de slijtage van deze oude wereld overwonnen, maar hij heeft alles overwonnen. Daarmee. En dus staat er, omdat hij een onvergankelijk priesterschap heeft, vers 24, kan hij ook volkomen zalig maken, vers 25. Iedereen? Nee, alleen degene die door hem tot God gaan. En nou niet meteen zeggen, hoe zit het dan met de almacht van God? He? God is toch almachtig? Dan denk ik altijd, wie heeft dat uitgevonden? He? Nee, God houdt zich aan zijn eigen woord. Hij is niet bij machten om daar buiten te gaan. En dat is maar goed ook, want als hij dat wel kon, dan zou ik van mijn zaligheid niet zeker zijn. Nee. He? En bovendien zou ik zijn woord dan niet willen doorgeven. En hij heeft gezegd, of hij heeft ons geopenbaard, zo moet ik het zeggen, dat door zijn woord alle dingen tot stand gekomen zijn in de oude schepping, dat door zijn woord ook alle dingen tot stand komen door de nieuwe schepping, maar dat kan dus alleen als men dat woord horen wil. En zelfs als je dood bent kun je nog dat woord horen, dus dat maakt niet uit. Daar staat het toch, hè? De doden zullen zijn stem horen, afgezien van hoe letterlijk je dat nou moet nemen, maar daar staat het toch. Nou, daar gaat het maar om. Men moet dus inderdaad gehoor geven aan het woord, gehoorzamen, geloven, de termen die hier zowel in deze brief gebruikt worden. Of men moet inderdaad door hem tot God gaan. En ik ben geneigd daar de klemtoon op te leggen. In het vers, zoals ik het zie in het verband. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Degene die buiten hem om tot God gaan, dan wel proberen te gaan, worden niet zalig gemaakt, bovendien ze komen er ook niet. He? Maar dat thema hebben we wel eens vaker aangehaald, dacht ik. U kent dat allemaal, de christelijke filosofie van samen op weg. Ja, dat is mooi, maar waar naartoe? En komen wij er dan ook? Het antwoord is, wij weten niet waarheen wij samen op weg zijn en wij komen er ook niet. Bovendien, als we er komen, zullen we het niet eens weten. Want wij wisten niet eens waarheen wij onderweg waren. Dat is één grote warboel dus, hè. Nee, het punt is, maar samen of niet, dat is punt twee. Punt één is dat men door hem, let op hoor, door hem, door de middelaar van het nieuwe verbond. En dus door het nieuwe verbond. En niet door Mozes en dus de middelaar van het oude verbond en dus door de wet. Want door de wet die geen ding volmaakt heeft, kan men niet volkomen zalig gemaakt worden, kan men dus ook niet volkomen tot God naderen. Men kan wellicht en entkomen. Hoe ver willen dat sommigen weten? En dan zeg ik, dat maakt niet uit, want als je er niet komt, maakt het niet uit hoe ver je komt. Als je de sloot over wil springen en je valt erin, dan maakt het niet uit waar ergens. Hè? Je haalt het gewoon niet. Je haalt het niet, nee. Nou, daar gaat het maar om. Hoef het dus niet over te hebben. Hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Dat is de voorwaarde. En dan zou je meteen daaraan kunnen koppelen weer de oproep, ook al uit de voorgaande hoofdstukken, de oproep om inderdaad met vrijmoedigheid in te gaan, dan wel de vrijmoedigheid en de belijdenis der hoop vast te behouden, of hoe het allemaal maar heet, maar kortom, om te geloven. Om in Canaan aan te komen. Dat wil zeggen, om tot God te naderen. Dan heb je het oude verhaal weer. Of je nou in het eerste jaar of in het 39e jaar na de uittocht uit Egypte sterft, maakt niks uit, in Canaan kom je niet. Maar het punt is, hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, waarna later gezegd wordt dat hij de verse en levende weg is. Hebreeën 10. Dan wel Johannes 14. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waarover gaat dus Johannes 14? Over de hoge priester naar het ordening van Melchizedek. Zeg ik dan maar weer graag, hè? Hoewel de term daar niet gebruikt wordt. Het gaat altijd over hetzelfde. Nou goed. Hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. En dat kan hij, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dat altijd leven duidt op het onvergankelijk priesterschap van vers 24. En zoals ik al zei, het heeft niet alleen met tijd te maken. Dat is maar één uitdrukking van wat het is. Het heeft te maken met dat hij alle dingen overwonnen heeft. Ook de tijd. En dus ook de dood, het verderf, wat het maar wezen mag. Ook de zonde enzovoorts. En daarom kan hij volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. U moet het verder niet lezen alsof er staat, hij kan dat, want hij heeft toch tijd genoeg. Zo van, hij leeft altijd, dus hoe lang het ook duurt voor hij ons volkomen zalig maakt, hij heeft tijd genoeg, want hij leeft toch eeuwig. Dat is niet de gedachtegang. Het punt is, hij kan dat omdat hij alle dingen overwonnen heeft, inclusief de vergankelijkheid en dus inderdaad de tijd. Hij is niet alleen degene die eeuwig leven heeft in de zin van dat het altijd blijft bestaan. Sommigen denken dat eeuwig alleen maar die strekking heeft. Maar dat is het niet. Eeuwig betekent dat alle dingen overwonnen zijn, dat alle dingen overtroffen worden. Wij denken dan meteen aan de tijd. We zeggen het is altijd durend, maar het is veel meer dan dat. Het is hoger dan alles. En dat staat natuurlijk toch vele malen in de schrift. Ver boven alle overheid en macht, kracht, naam die genaamd wordt, enzovoorts. En dat is waar het om gaat. Die dingen zijn overwonnen. Daarom kan hij volkomen zalig maken. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Vers 25. Daar moet ik eigenlijk wel even wat van zeggen. Om voor hen te bidden. Is het dan nodig dat hij altijd voor ons blijft bidden? Er zijn altijd mensen die dat meteen vragen. Pleiten. Goed. Ja, dat is ook nog zo, ja. Er zijn er namen die zeggen, hoezo Christus altijd onze hoge priester? Dat kan nooit, want wij zijn toch al volmaakt, zalig gemaakt enzovoort. We zijn toch al zonder zonde voor God. Hoezo hebben wij een hoge priester nodig? En dat is het omkeren van het verhaal, want dat is precies wat bewezen moest worden. En wat hier bewezen wordt. Namelijk, hij kan volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft. En dan moet je daarna niet zeggen, hij heeft ons volkomen zalig gemaakt. Dan hoef je niet altijd als priester te blijven. Het is net andersom. Hij is altijd priester. Hij is die Allerhoogste die alles overwonnen heeft. Daarom zijn wij zalig geworden. En als zou blijken dat hij niet altijd hoge priester blijft, dan zou ook moeten blijken dat aangezien het hoge priesterschap vergankelijk is, dat hij dus niet alle dingen overwonnen heeft. En als hij niet alle dingen overwonnen heeft, dan wij ook niet. En dan zijn we dus niet volkomen zalig gemaakt. Dat is het verhaal. Het is gewoon Bijbels verhaal. Je moet niet zelf zoveel filosoferen. Je moet je aan de Bijbelse gedachten houden. Dus niet zeggen, wij zijn al volkomen zalig, wij zijn behouden, hoezo hebben wij nog een hoge priester nodig? Het is andersom. Hij is altijd hoge priester. En op grond daarvan zijn wij volkomen zalig gemaakt. Dat is de gedachte. En dan vervolgens, er staat alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dat sluit in elk geval het idee uit dat er later ooit nog eens een keer iets verkeerd zou kunnen gaan. Er zijn mensen genoeg die daarover filosoferen. Zeggen, nou ja, in het verleden was alles prachtig en zonder zonde. Toen kwam de zonde en toen is alles weer goed. Maar wie garandeert mij dat het daarna niet alsnog weer verkeerd gaat? Dat is het antwoord. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Hij blijft namelijk altijd die hoge priester. Daarom kan het niet verkeerd gaan. Het idee wordt daarmee volledig buitengesloten. Dat wil niet zeggen dat de mogelijkheid... Daarmee wil ik niet zeggen dat de mogelijkheid bestaat dat het verkeerd zou gaan. Ik zeg juist, die mogelijkheid bestaat niet, omdat hij die eeuwige hoge priester is. Die garantie hebben we dus, dat het niet meer verkeerd gaat. En vervolgens, er staat alzo hij altijd leeft, blijft dus altijd zo dat wij volkomen zalig zijn, omdat hij er is, überhaupt. En er staat alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden, waarna men dan zegt, is er dan altijd gebed voor ons nodig? Nou, nee, het gaat er niet om dat het nodig is, er staat ook niet. Er staat ook niet dat hij altijd voor ons bidt. Ja, even goed lezen, er staat niet. Hè? Nee, dat zijn allemaal... Goed, ja, nee, zo hard loop ik niet eens. Er staat niet dat hij altijd voor ons bidt. Er staat dat hij altijd voor ons eventueel leeft. En mocht het nodig zijn dat er voor ons gebeden wordt... wat het ook wezen mag, daar hebben we het nou even nog niet over. Hè? Mocht dat nodig zijn, wel, hij is de figuur die dat dan doen zal, uiteraard. Want daartoe is hij aangesteld... Ziet u? De tekst zegt niet, het zou kunnen zijn zus en dan doet hij wel zo. Het vers stelt vast dat op geen manier de zaak meer stuk kan. U moet daarbij begrijpen dat wij van die toekomende dingen, van onze hemelse omstandigheden, van de nieuwe schepping, dat wij ons daarvan nauwelijks een voorstelling kunnen maken. En daar concreet over te spreken, dat heeft geen enkele zin, want dat valt buiten ons menselijk voorstellingsvermogen. Een wereld die niet onderworpen is aan de tijd, is in onze... gedachten ondenkbaar. Dat past daar niet in, dus er heeft geen zin erover te praten. Maar wat hier gezegd wordt is gewoon dat het niet verkeerd kan. En mocht u denken dat het zou wel eens verkeerd kunnen gaan, dan zegt ze, nee, hij leeft altijd. En mocht het nodig zijn, ik zeg niet of het nodig is, staat hier ook niet. Ik zeg ook niet dat het niet nodig is. Geen van beiden komt hier aan de orde. Het gaat erom, mocht het zo zijn, hij leeft altijd om... voor hen die door hem tot God gaan te bidden. Waarmee gewoon onze zaligheid wordt vastgesteld. En bovendien moet u begrijpen dat deze versen kennelijk het commentaar zijn op dat nieuw geïntroduceerde woord in vers 22, namelijk borg. De gedachtegang uit de voorgaande versen voor vers 22 blijft gelijk. Namelijk, het nieuwe verbond is zoveel beter dan het oude verbond. Het Melchizedische priesterschap is zoveel beter dan het oude Aaronitische priesterschap. Die gedachte blijft gelijk, maar in vers 7, vers 22 wordt het begrip borg, namelijk garantstelling, wordt daar naar voren gebracht. En die garantie wordt nu verder besproken in deze verse, namelijk hij blijft altijd, het is een onvergankelijk priesterschap, hij leeft altijd, hij kan dus ook altijd bidden en kortom, er is niks mee mis, het kan niet meer verkeerd. En dat is de borg, de garantie van onze zaligheid. Nou, even er tussendoor, dat heeft hier even niks mee te maken. Als ik anders gevraagd had, wat is de garantie van onze zaligheid, had ik ook kunnen vragen, wat is het onderpand van onze toekomende erfenis, want dat is hetzelfde, en wat zeggen we dan? De Heilige Geest, waarmee bewezen is dat de Heilige Geest niemand anders is dan de Heer Jezus, en ook dus niemand anders is dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als dat het enige bewijs was, nou ja, maar er zijn er nog wel een paar hoor. Want ik heb er nog een paar, meteen ook wel. Want er staat, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Andere vertalers proberen dat woord te vermijden, want er zijn al zoveel woorden die met bidden vertaald worden. En de vertaling die ik hier net op de voorgrond hoor met pleiten is inderdaad een goede, maar ik vrees dat hij ook toelichting nodig heeft. Maar hij is erg goed, want het veronderstelt namelijk bidden, het pleiten namelijk voor de rechtbank. Het gaat namelijk om een juridische aangelegenheid. Dit woord, entengano, wat hier vertaald is met bidden, heeft de betekenis van wat in Nederland, zou ik maar zeggen, de advocaat doet voor de verdachte. Namelijk, pleiten, dat heet dus zo. Zo'n man heet een strafpleiter. Of gewoon een pleiter, dat kan ook. Maar niettemin, hij spreekt voor de belangen van degene die hij vertegenwoordigt. En in principe is dat een priesterlijke taak. Bovendien wijs ik erop dat de taak van de priester inderdaad was het handhaven van de wet. En de advocaten in Israël van oud, zal ik maar zeggen, waren per definitie Aaronieten, priesters. En de rechtbank en de rechter bestonden ook uit priesters. Want die zouden recht spreken, als men een probleem had, moest men gaan naar de priesters. Want die zouden het recht hanteren. Nou, dat is waar het om gaat. En die functie wordt hier beschreven, want dit woord hier vertaald met bidden betekent niet gewoon maar een goed woordje voor iemand doen. Het betekent een goed woord voor iemand doen voor de rechtbank. Ten overstaan van het gerecht dus. En daar gaat het om. En dan zegt u, ja, lijkt me te moeilijk, maar het is heel gemakkelijk, want ik neem u even mee terug de Bijbel in. Er zijn maar een paar schriftplaatsen waar die term gebruikt wordt namelijk. Die kunnen u mooi eens even aantekenen. Dit woord uit Hebreeën 7, vers 25, vertaald met bidden, komt alleen nog voor in Handelingen 25. In de eerste plaats dan. Handelingen 25, vers 24. Waar we inderdaad voor de rechtbank zijn. Waar Paulus staat voor Festus en Agrippa. En waar Festus zegt tot Agrippa: koning Agrippa en gij mannen, alle die met ons hier tegenwoordig zijt, gij ziet deze van welke mij de ganse menigte der Joden heeft aangesproken. En dat is het woord. De ganse menigte der Joden heeft mij aangesproken. Maar het woord betekent, hij heeft een klacht tegen hem ingediend. Gesproken voor de rechtbank betekent het dus. En hier zelfs niet in positieve zin, maar in negatieve zin. Hier namelijk niet ter verdediging van Paulus, maar om hem te beschuldigen ergens van. Zodat je ziet dat het woord bidden gewoon betekent het spreken voor de rechtbank. Nou ja, ze hebben gezegd dat hij niet meer hoorde te leven, deze Paulus. Maar dan laat ik het maar bij, spreken voor de rechtbank. Nog verder, iets verder in de Bijbel komen we terecht in Romeinen, waar we dan, dat is de enige andere plaats waar we de term nog vinden, dat is, nou, ik noem eerst dan maar even Romeinen 11, vers 2, waar Paulus zegt: God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft, of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt, dat is hem, aanspreken. Ja, hier vertalen ze niet met bidden, omdat hier gesproken wordt over negatieve dingen. Hier, zoals in Handelingen 25 Paulus beschuldigd werd, zo beschuldigt Elia hier Israël. Maar voor de rechtbank. Er wordt gesproken tot de rechter. U weet, voor de rechter, neutrale rechter, verschijnen twee partijen. De een die de verdachte beschuldigt en de andere die de verdachte onschuldigt. Term uit de Statenvertalingen. Het kan allebei, heet het, ditzelfde woord, entengano. En er staat dus hoe je God aanspreekt tegen Israël, zeggen de heren, ze hebben nu profeten gedood. Dat is een officiële beschuldiging ingebracht tegen Israël. Ten overstaan van de rechter, God namelijk, door Elia. Nou goed, daarna hebben we nog maar twee andere schriftplaatsen waar hetzelfde woord bidden of aanspreken dan voorkomt. Dat is Romeinen 8. En dat is nou zo aardig. Nou krijgen we de term eindelijk in positieve zin. Die hadden we al één keer in positieve zin in Hebreeën 7, waar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor ons bidt. En daar vertaalt men hem met bidden, omdat men wel begrijpt dat hij geen beschuldiging tegen ons inbrengt, maar integendeel ons vrijpleit, voor ons spreekt. Ad charge heet zoiets, voor de rechter. Nou, en dan staat er in Romeinen 8, vers 26, Desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Ja, we hebben genoeg te bidden, maar wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het moet, zoals het hoort. Maar de geest zelf bidt voor ons. En die term, de geest zelf bidt voor ons, dat is dit woord. En uiteraard in positieve zin, hè. En eigenlijk moet je dus lezen, maar de geest zelf bidt voor ons. Want je kunt ook God aanspreken tegen Israël, zoals Elia deed, hè. En of het positief of negatief is, zit hem in het woordje voor, het voorzetsel voor of het voorzetsel tegen. Hier is het voor. De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is een woordspeling op het begrip geest, hè? Geest is zuchten en adem enzovoort. Het wordt helemaal niet uitgesproken, er hoor of merk je niks van, maar hij doet het. Nou, wie bad er voor ons? Volgens Hebreeën 7, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Volgens Romeinen 8, vers 26, de geest zelf. Ik kan geen misverstand over bestaan, de geest zelf. Dat is Christus dus, en mocht het nog niet duidelijk zijn, we hebben nog één schriftplaats waar de term ook voorkomt, dat hebben ze allemaal gehad. Dat is ook Romeinen 8. Maar nu, in vers 34.